In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Een kleine disclaimer. Deze aflevering is opgenomen voor bekend werd dat Onno de Jong opnieuw is aangetreden als de advocaat van de kroongetuigen in het Marengo-proces. In deze aflevering zal hier dus niet naar worden verwezen. Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Deze aflevering gaat het hebben over het strafrecht voor minderjarigen en jeugddetentie. Eigenlijk de nachtmerrie van iedere ouder en een verdomd vervelende manier om je leven te beginnen, denk ik. Hoe crimineel zijn Nederlandse jongeren eigenlijk, Peter?
Nou, dat valt wel mee hoor, Charlien. Neem bijvoorbeeld, ik doe jeugdstrafrecht en de afgelopen 2 dagen had ik jeugdpiket in Eindhoven. En ik heb geen enkel belletje gehad. Dus het valt best wel mee.
Nou, dat betekent
dus
alleen...
ze zijn heel braaf geweest dat weekend.
Ja, wel nee, natuurlijk niet. Dat betekent alleen dat er geen aanhoudingen zijn geweest. Dat ze dus niet zijn gepakt. Dus ze worden slimmer kennelijk.
Nou, ja, maar goed, dan wat jij bedoelt, dan zijn de verdenkingen ook zwaarder. Dus dan is de gewone bij ze binnengevallen om ze om 6 uur 's morgens van hun bed af te halen. Dat heb je natuurlijk zo nu en dan ook. Het valt eigenlijk de laatste jaren wat betreft de minder ernstige feiten. Is het heel goed gegaan. Dat is ook wel gekomen door de introductie van HALT, Onno. Dat het feit dat er niet meteen gestraft wordt en niet meteen een strafblad wordt opgebouwd. Dat heeft geholpen om te voorkomen dat heel veel jeugd gaat recidiveren en het verkeerde pad op gaat.
Ja, maar ik doe niet heel veel jeugdstrafzaken hoor. Alleen bij voorkeur en zo. Maar ik heb wel begrepen dat het aantal jeugdstrafzaken in totaal, dat die daalt.
Ja.
Maar dat het aantal, of het onderdeel
de
daarvan,
ernst.
Deels van de ernst, dat die stijgt.
Ja,
dus
neemt toe.
Steeds jonger en steeds zwaardere delicten.
Ja.
Kloppen die cijfers dan? Denk ik?
Ja, die cijfers van het zwaardere delicten, die kloppen wel. Hè. Er zijn meer de jongeren die worden aangehouden met steekwapens.
Ja.
Zelfs grote steekwapens, machetes. Nog weinig vuurwapens relatief. Wel heel veel cobra's, bommen. Daar wordt best wel een groot aantal aanhoudingen verricht. Er zijn ook veel zaken bekend waarbij intimidatie van vuurwerk en zwaar vuurwerk voor een pand, waarbij iemand kennelijk bedreigd moet worden, dat door jongeren is gedaan. Hè?
Dat zijn heel veel explosies. Dat zijn al die explosies van de laatste tijd, bedoel je.
En dat is wel ernstig.
En ook dat je inderdaad, wat je zegt, dat je niet zomaar meer een mes kan. Gewoon een koksmes bij de HEMA mag je niet meer kopen als je onder de 16 bent, geloof ik.
Ja, en
dat is ook het, denk ik, hieruit.
Ja, je mag het dus ook niet bij je dragen.
Nee, maar... en je krijgt natuurlijk problematiek op school. Want ik weet niet wat jij ervan vindt, Onno. Maar, want jij bent nogal streng met dat soort dingen. Maar ik vind zelf eigenlijk ook wel dat op scholen waar veel wapens worden aangetroffen bij de jeugd, dat daar wel een poortje moet komen.
Ja, nou, ik ken daar geen cijfers van. Maar ik zou zeggen, uit voorzorg zou ik bij alle middelbare scholen detectiepoortjes neerzetten. Ja, loop er maar doorheen. En als je
alle middelbare scholen. Maar dit is nog niet Gangster's Paradise. Ik bedoel, is dat niet een beetje te overdreven?
Nou, kijk, als je kijkt naar Amerika. Wij zijn natuurlijk niet Amerika. Maar als je ziet hoeveel van die schoolshootings daar zijn. Hè, elke dag is er wel één of meerdere. Waar daar horen wij hier niet eens meer van.
Nee, dat weet ik.
Je moet voorkomen dat hier ook gaat gebeuren.
Ja, maar dit is een groot essentieel verschil. Is de verkrijgbaarheid van wapens natuurlijk.
De verkrijgbaarheid van wapens. Maar het gaat niet alleen om vuurwapens. Het gaat ook om messen, machetes, hakbijlen. Een tijdje geleden hebben.
Ik ben al een tijdje van school af, maar dat kan ik me niet. Dat is het zo wild dan nu op de Nederlandse scholen?
Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk niet allemaal mensen die op die scholen zitten, maar het zijn wel jeugdigen, bijvoorbeeld uit de drill rap scene.
Hè? Mm-hmm.
Die mensen die lopen echt met giga machetes en messen op straat. Nou, die kunnen ze ook meenemen naar een school. Dat moet je voorkomen.
Ja.
Nou, deze keer ben ik het wel met Onno eens. Meestal vind ik hem wat te streng. En hij heeft ook allemaal hele rare ideeën over jeugdstrafrecht.
Ja,
en
nou ja, vind
gevangenisstraf.
Jij
Want ja, in Nederland is het dus in de eerste plaats zo dat je in ieder geval 12 jaar oud moet zijn voor je kan worden vervolgd.
Ja, waar komt dat eigenlijk vandaan?
Nou, dat heeft te maken met natuurlijk in hoeverre de ontwikkeling van een jongere zo is dat die al een gewetensfunctie heeft. Dus dat het geweten actief is. En daar is toch wel van aangetoond dat dat 12 is. Overigens, je kunt wel door de politie verhoord worden als je 9, 10 of 11 jaar oud bent. Ja. Als het gaat om waarheidsvinding, dus ze willen ontdekken wat er gebeurd is, of als getuigen. En dan mogen ze je ook echt wel in een verhoorsituatie plaatsen en dwangmiddelen toepassen. Dan moeten wel de ouders erbij zijn.
Ja, je mag dus niet vervolgd worden.
Maar je mag niet vervolgd worden. Nou ja, Onno, jij hebt ik heb jou horen roepen wel eens dat het naar 10 moet. Wat is dat voor raar verhaal, joh?
Kijk, de mens ontwikkelt zich, de samenleving ontwikkelt zich en die grens van 12 jaar, die kennen we al heel lang.
Ja, maar die kinderen van 10 ontwikkelen zich nog niet in de richting dat ze dus een gewetensfunctie hebben.
Nou, dat weet ik dus niet. Dus dat zou je moeten onderzoeken. Misschien dat fysiologisch op dit moment wel zo is. Dat die ontwikkeling daarin
meegaat.
Dat
je eerder volwassen wordt.
Ja, dat je eerder dat je sneller volwassen wordt.
Maar het is ook niet nodig. Want weet je wat er gebeurt? Op het moment dat kinderen worden aangehouden van een hele jonge leeftijd, 12e, 13 jaar, dat staat in de richtlijn van het OM, wordt er natuurlijk ook in de keten, zoals dat heet, hè, dus alle samenwerkende partners, wordt er naar zo'n geval gekeken. En dan kun je dus een aantal situaties gaan zien dat de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis uiteindelijk, en Centrum Jeugd en Gezin heet dat dan, die gaan dan gewoon kijken hoe er civielrechtelijk moet worden opgetreden. En als je dan zo'n jongere hebt van zeg maar 12 die een bepaald feit pleegt wat toch wel ernstiger is, maar wat nog niet rechtvaardigt dat er gewoon jeugdgevangenis bij komt kijken, hè, dus bewaring. Dan wordt dat gewoon een uithuisplaatsing. En dan gaat zo iemand gewoon naar een gesloten jeugdinstelling.
Wat
dus
ik
het
me
is ook
afvraag,
niet zo nodig.
Sorry, wat voor misdrijven plegen mensen of kinderen van 12 of 11? We hebben het dan over? Over dat koksmes op school? Of,
Ja, ik zou niet precies weten wat voor misdrijven nou in de regel bij dat soort kinderen.
Nou, het meeste is gewoon winkeldiefstal. Ja, als ik vijf, of, normaal gesproken krijg ik zo'n 5 meldingen als ik jeugdpiket heb. En dan is het allemaal winkeldiefstal, ja. Ook wel insluipen in een huis. Dat ja, gaat om blikjes Red Bull en samen met elkaar iets jatten ergens. Hè. Dan is het diefstal in vereniging. En dat zijn feiten waar je dus over het algemeen niet voor wordt vervolgd. Als je dat één keer doet als jeugdige, dan krijg je een halt toepassing. Dus dan wordt er geen strafblad aangemaakt. En kun je naar huis en dan wordt via de haltinstelling wordt er dan voor gezorgd dat je over die situatie gaat nadenken, over het gevolg wat je andere mensen hebt aangedaan. En moet je ook een opstel schrijven over zeg maar datgene wat je hebt gedaan en wat de consequenties daarvan zijn.
Ja, nou ken ik de recidieve cijfers dan niet hoor, dat geef ik meteen toe. Maar als ik wel heb, dan kun je tussen de 12 en de 15 kan je maximaal 1 jaar gevangenisstraf krijgen, hè, als het gaat om misdrijven. En tussen de 16 en 18 maximaal 2 jaar. Nou, ik denk dat je op dit moment dus moet onderzoeken of je de rechter niet, of dat nog wel voldoet en of je de rechter niet de mogelijkheid moet geven om ook het volwassenenstrafrecht op dat soort hele jonge mensen toe te passen.
Maar dat gebeurt al bij 16, 17.
Ja, 16, 17. Maar,
ja, maar jij wil die jonge kinderen allemaal maar in de gevangenis zetten. Wat is dat nou voor rare houding?
Ik zie bijvoorbeeld in Den Haag recent een geval waarin een Vietnamese snackbarhouder is doodgestoken door iemand van 14 jaar. En dan vraag ik me af, als je dat soort feiten pleegt en je bent zo jong, kun je dan nog wel volstaan met dat hele instrumentarium wat we nu uit de kast kunnen trekken in het jeugdstrafrecht.
Heeft
de
officier.
Je dan niet gaan kijken of je daar niet bijvoorbeeld een langere gevangenisstraf op zou moeten kunnen leggen?
Nou, ik denk niet een langere gevangenisstraf, maar heeft die officier in die zaak, want ik heb hem niet scherp zitten, die zaak, heeft hij geen PEI, dat is TBS voor jeugd, geëist dan? Dus dat kan 7 jaar, hè, PEI, en dat kan ook verlengd worden naar TBS.
Ja, nee, dat kan omgezet worden inderdaad. Ja, dat klopt, daar heb je gelijk in. Dat weet ik zo niet, maar ik haak even aan bij de trend dat je die we net bespraken.
Zwaardere vergrijpen.
Steeds zwaardere vergrijpen en op jongere leeftijd. Of je die ontwikkeling, of je die niet moet onderzoeken. Waar komt dat door?
Zeker.
En hoe remmen we die?
Ja, en nou, dat daar zou, ben ik voor.
Ja, maar ook met het oogpunt vanuit de samenleving natuurlijk. Veiligheid van de samenleving.
Zeker. Ouders verantwoordelijk stellen. Kunnen we ouders strafrechtelijk verantwoordelijk gaan stellen in de wet? Wat vind jij?
Nou, strafrechtelijk denk ik niet, omdat je het feit niet zelf pleegt. Maar als je op een of andere manier daar wel een strafrechtelijke band mee zou kunnen construeren. Bijvoorbeeld medeplegen, medeplichtigheid, verwaarlozing, uitlokking, noem maar op.
Mm-hmm.
Ja.
Ergens dan, is een vorm wel. Van verwaarlozing natuurlijk.
Ja, nou ja, precies. Maar dat is nou weer net niet... noemde die er wel tussen, maar dat is natuurlijk net weer geen strafrechtelijk begrip.
Juridische, ja.
Dus dat is een beetje verneukeratief op dat moment.
Maar goed, je ziet ook wel dat natuurlijk het civielrecht, hè, dus het civiel jeugdrecht, neemt daar dan vaak wel de zaken over.
Ja, want in andere situaties zijn ouders toch wel verantwoordelijk voor een kind. Bijvoorbeeld als mijn kind jou, bij jou de boel sloopt thuis, dan ben ik verantwoordelijk.
Ja, maar civielrechtelijk, dat is civielrecht, dat is niet.
Ja, daar kan ik ook niet voor gearresteerd worden.
Nee, daar kan ik jou niet voor in de gevangenis gooien, bij wijze van spreken. Maar steeds zwaardere feiten bij steeds jongere mensen. Ja. En het enige wat ik wil zeggen is dat je niet er au fond van moet uitgaan dat het instrumentarium wat we nu hebben, dat dat voldoende is. Stel nou een 14-jarige pleegt twee moorden. Wat moet daar dan mee? Het enige wat je dan kunt is dus...
Pij, dat is echt, vind ik, wel een pijgeval hoor, zoiets. Want je kan zeggen, het is een stoornis als iemand op die leeftijd al een levensdelict pleegt.
Ja, daar moet wel wat therapie aan te pas komen, lijkt
maar
mij.
Maar als het om een volwassene zou gaan, dan zou je daar ook nog een gevangenisstraf aan kunnen vastknopen. En ik vind dat de rechter onder bepaalde omstandigheden moet kunnen beoordelen, vrij moet kunnen zijn om te beoordelen of hij dat nodig vindt of niet.
Ja, maar er moet ook een wilselement zijn. Hè? Als je opzet hebt op iets, zou er een wilselement moeten zijn. En die kinderen hebben geen gewetensfunctie. Dus als zij niet weten en dat ze iemand het verschil tussen goed en kwaad. En als zij niet hun wil hebben kunnen beperken om dat feit te plegen. Dan kun je daar toch geen gevangenisstraf voor geven. Dat zou je zelfs met een volwassene niet doen.
Ja, boven de 12 hebben ze dus wel geweten. Zei
Nou, er is aangetoond. Er is, nou, dat, ja, maar nee, serieus.
Nee, je gaat ook naar de middelbare school. Ik snap dat je het een leeftijd van 12 wel. Het is net weer een stap meer richting jong volwassen.
Je kunt toch niet zeggen, of misschien ook wel hoor, ik ben geen psycholoog. Kinderen van 14 hebben nog geen geweten. Ik weet van mezelf dat ik, toen ik 14 was, wist ik echt wel wat goed en kwaad was. Toen ik 12 was, wist ik dat ook al.
Ik ontdekte trouwens nog wat aparts, Onno. Ik zat ter voorbereiding van jeugdstrafrecht. Op een cursus zat ik de richtlijn van het Openbaar Ministerie na te kijken over van wat ze dan met straf mogen doen bij 12 en 13-jarigen, 14 en 15-jarigen, 16 en 17-jarigen. In die hele richtlijn zijn ze vergeten 14 en 15-jarigen op te nemen. Het springt van 12, 13 naar 16, 17. Dat vond ik wel heel apart. Want in die voorfase moeten ze ook nog heel erg goed zorgen. Want je zegt, het is de ergste nachtmerrie van een ouder. Nou, de ergste nachtmerrie van een ouder is dat je kind op een politiecel komt vast te zitten.
Want?
Dat is vreselijk dat je weet dat zo'n kind daar is ingesloten, in een cel zit. Er zijn maar een aantal politiebureaus in Nederland waar ze kindercellen hebben. Hè, dus waar een cel ook zo is ingericht dat er bijvoorbeeld een Barbie op de cel zou zijn of een aantal.
Echt?
Ja,
net zoals wij hier in de studio hebben natuurlijk.
Ja, wij hebben ook...
Bij de blokkendoos.
We hebben ook opeens een Barbie in de studio.
Het poppenhuis inderdaad.
En jij, Onno, dat begrijp ik echt niet. Jij hebt de Barbie als een soort hobby.
Ja, ik heb een zeemeermin Barbie in de verpakking.
Okay, nou,
ja, daar kunnen mensen die daar een bod op willen doen, kunnen mailen naar Crime de la Crime, de podcast. Maar
goed, het is dus zo dat dat best wel moeilijk is voor die ouders. En ja, je ziet ook ouders helemaal in de war zijn op het moment dat hun kinderen zijn aangehouden. Want ik moet er wel bij zeggen, dat merk je natuurlijk als je jeugdstrafrecht doet zoals ik. Alle kinderen hebben een punt waarin ze met grensverleggend gedrag bezig zijn. Dus er is bijna geen ouder die kan denken dat uiteindelijk zijn of haar kind niet wordt aangehouden. En als ze daar dan zijn ze wel vaak ontredderd. En dan willen ze er altijd bij zijn bij het politieverhoor. Dan zeg ik altijd tegen ze, dat mag namelijk. Maar dan zeg ik altijd van nou, als je kind nou naar de tandarts gaat, wat wil je dan? Dat de tandarts een gebit verzorgt of dat jij het doet? Dus laat mij dat nou maar doen. Want ik heb er een hekel aan als die ouders bij dat verhoor zitten. Want dan zeggen ze allerlei rare dingen opeens. Zo van,
kunnen ze het alleen maar erger maken?
Ja, ja, dan zeggen ze dingen als van, ja, dan had je ook maar niet met dat vriendje om moeten gaan.
Ja,
dus,
ja, ik vraag me dus af, zou je een iets algemeens kunnen zeggen over de achtergrond of het milieu waar jeugddelinquenten uitkomen? Of zeg je dat komt uit alle rangen van de samenleving minderjarigen wel eens de fout in?
Wat denk jij, Onno?
Nou, ik denk dat dat op zich lastig is om dat zo te duiden. Ik ken die cijfers ook niet.
Vanuit jullie eigen ervaring of dan misschien voor Peter?
Nou, ik ken de cijfers wel. Er is dus op elke 1000 Antilliaanse jongeren komen er maar 57 in aanraking met het strafrecht, met justitie en politie. Uh-huh. Dus dat betekent dat er 943 jongeren zijn die een uitstekende bijdrage leveren aan de samenleving zonder ooit met politie in aanraking te zijn geweest. Noord-Afrikanen is het 47. En witte Nederlanders is het 42. Dus die verschillen zijn helemaal niet zo groot als mensen altijd denken. Er is heel veel te doen natuurlijk in Nederland over overlastgevende minderjarige asielzoekers. Waarbij best wel de indruk heerst dat die dan enorm veel problemen in het strafrecht zouden veroorzaken. Ik vind dat in mijn piketten meevallen. Ik weet niet of dat ligt aan Breda. Ik denk dat in Groningen zou het misschien anders kunnen zijn.
Ja, en bovendien, dat ging ook niet zozeer, als je kijkt naar de problematiek in Ter Apel bijvoorbeeld, dan gaat het ook niet zozeer om minderjarige asielzoekers, maar om de asielzoekersgroep als geheel.
Ja, de veilige landers.
Ja, de veilige landers.
Dan hebben ze het altijd over dat ze allemaal fietsen stelen daar. Dan zeg ik, geef al die mensen een fiets. In Nederland moet je gewoon, als je in Nederland aankomt als asielzoeker, moet je gewoon een gratis fiets krijgen. En 20 cent.
Zou ik ook wel willen, Peter, gratis fiets.
Jij hebt allerlei andere voordelen gekregen in Nederland. En 20 cent per kilometer fietsen. Ik bedoel, we zijn allemaal groot geworden in Nederland door veel te fietsen in weer en wind. Dus betaal ze daar gewoon voor.
Maar even nog terug naar die delictgroepen. Want als je bijvoorbeeld kijkt in de omgeving Den Haag, Delft. Ja. Daar heb je heel veel van die drillrap groepen. Ja. En dat zijn bijna allemaal Antilliaanse, Afrikaanse jongeren. En er was laatste geval in Delft, waar men elkaar met machetes te lijf is gegaan. Dat zijn allemaal jongeren.
Ja, de Rijnmond heeft wel een hele aparte problematiek, heb ik begrepen.
Ja, zeker. Dat is een hele grote problematiek. En jij haalt nou net het voorbeeld aan van die ouders, Peter. Dat je zegt van, ja, dan zeggen die ouders, dan had je maar niet met dat vriendje moeten omgaan. Maar het is natuurlijk wel essentieel. Hè? Er zit een heel brok ellende zit in die opvoeding, in die begeleiding van die kinderen. Die is er niet. Als je die ouders niet meekrijgt.
Ik bedoelde wel, ze moeten het thuis doen en niet in de verhoorkamer. Daar heb ik dan geen zin in op dat moment dat die ouders zich ermee gaan bemoeien.
Nee, dat begrijp ik. Maar kennelijk lukt het thuis dus niet. Dus,
maar dat heeft toch wel één op één verband. Een criminele gedrag, of bijna misschien één op één verband. Crimineel gedrag van een kind. En wat er thuis, hoe je wordt opgevoed, wat er thuis aan de hand is. Alles stamt toch bij iedereen eigenlijk uit de jeugd en je opvoeding. En zeker dit soort excessen.
Maar het zijn niet alleen de ouders. Hè. Het is natuurlijk zo dat een hele grote invloed ook komt van de school. En inderdaad
en de
andere vriendjes waarmee je omgaat. Hè. En dat een van de dingen die natuurlijk ook is van, nou, hoe krijgen we dit nu uiteindelijk in het voorkomen van recidive? Dus dat ze het weer doen, dat ze doorgaan met dit soort gedrag. Ja, het is natuurlijk niet helemaal aan ons advocaten om erover te praten. Maar wat zou je daar nou aan moeten doen? Dus die poortjes in ieder geval.
Ja, die poortjes.
Speciale scholen, die zijn allemaal mislukt. Hè? Zoals de Glenn Miller school. Dat was één grote.
Ik denk ook niet dat je. Dat
opvoedkamp.
Opvoedkamp. Nee, dat is dat
werkt
dat
allemaal niet.
Maar ik denk dat je wel op de scholen iets meer zou kunnen doen. Je ziet toch heel vaak dat op scholen er op een bepaalde manier wordt weggekeken. Dat men bang is om jeugdige leerlingen ergens op aan te spreken. Omdat ze dan denken, oh, dan word ik dadelijk beschuldigd van racisme of discriminatie. Dat wil ik allemaal niet. Dus nou weet je wat, ik zeg maar niks. Maar ik denk dat je dus die leraren bijvoorbeeld, dat je die moet trainen in het signaleren en het aanpakken van dat soort problemen.
Nou, en wijkagenten doen het heel erg goed. Hè? Ik zat laatst bij een verhoor met een jonge kraap van 15. En die wijkagent, die had dat allemaal heel goed in de smiezen wat daar gebeurde. En die had best goed contact met die jongens. Ik moest wel lachen, want hij zei op een gegeven moment van... ja, ik wil ook vaak wel met jullie praten als groep. Maar als jullie dan ergens staan met z'n twintigen en ik kom eraan... dan stuiven jullie allemaal weg. Toen zei dat jochie van 15 tegen hem... ja, dat is logisch, want als de politie komt, gaan ze naar ID vragen. Die hebben we nooit bij ons. Krijgen we allemaal €90 boete. Toen heb ik daar gezegd, weet je wat jij moet doen? Jij moet achter op die fiets, want die gaan op die fiets. Moet je zo'n witte vlag doen... En als je dan met die witte vlag aankomt, dan kan je met al die jongens praten en dan mag je ze geen boete geven. Waarop ik vervolgens gebeld werd door de preventieafdeling van de gemeente Breda of ik eens met ze wilde komen praten. Dus preventie is op die manier ook wel goed. Ik ben toch wel trots op wijkagenten die heel goed met die jeugd omgaan.
Want... Hey, en even terug, even bureau halt, want dat, jij prijsde dat net.
Ja, dat is heel belangrijk. Het mag maximaal 3 keer. Het hangt echt van de advocaat af die op het bureau zit. Hoe hij met de officier kan onderhandelen om toch bij een tweede keer. Eerste keer is wel vrij makkelijk. Het gaat om een aantal misdrijven. Het kan niet een te zwaar misdrijf zijn. Maar bij diefstal, vernieling, openlijke geweldpleging met niet meer dan €4.500 aan totale schade, kan dat. En dan lukt het wel. Maar degene die daar zit moet wel bekennen. Want je hebt natuurlijk ook een situatie, mag een jeugdige zwijgrecht gebruiken?
Ja, natuurlijk mag hij zwijgrecht gebruiken.
Ja, vind ik ook. Ik heb eens een keer meegemaakt dat ik dat geadviseerd heb. En toen kwam de zitting en toen zei de rechter... Nou, meester Schouten, gaat u nog even naar de gang met uw cliënt? Want ik ben er niet van overtuigd dat nou zwijgrecht wel de juiste wijze is. Ja. Toen heb ik gezegd, nou, dat ga ik niet doen. We blijven hier. En toen is die inderdaad vrijgesproken.
Ja, want dus als je bij bureau halt hebt, want dat is een soort taakstrafje, krijg je dan?
Ja, maximaal 20 uur taakstraf.
En dat is dan, hoe heet dat, papiertjes prikken?
Nou, nee, het is meer een goed opstel maken over de gevolgen, de consequenties van je daad. Het is ook belangrijk dat je leert de schade te vergoeden. Dus als je iets hebt gedaan, zoals bijvoorbeeld een bordje verboden toegang van de muur rukken en er zit allemaal schade aan, het moet weer opgehangen worden. Dan is dat, dan moet je dat vergoeden.
En dan, als je 18 bent, dan verdwijnt dat uit de systemen van de politie?
Nee, eerder toch al?
Nee. Strafblad Sorry. Blijft heel lang. Dat is een vraag van ouders. Alle ouders denken dat het strafblad van hun kind op 18 verdwijnt. Nee. Maar dat is echt niet waar. Hè? Nee. Het is tot bij zelfs geringe feiten, niet overtredingen. Dan is het maar 5 jaar nadat zeg maar onherroepelijk is geworden. Maar bij een misdrijf is het 20 jaar. Dus als jij vandaag een misdrijf pleegt, waarvoor vandaag wordt veroordeeld voor het plegen van een misdrijf, dan duurt het 20 jaar voordat het uit je strafblad is.
Dat is zelfs erger. Ik dacht dat je het over wat anders had tot wanneer je een taak... Tot wanneer
ja,
je
ik dacht als je bureau halt had gedaan, ja, dat het dan vanaf 18, nee, dat vergrijpt dan
het
van
is
je...
Zelfs als je een misdrijf pleegt waar meer dan 6 jaar op staat, dan blijft het zelfs 30 jaar.
Oh, ja, klopt. Ja. Ja.
Maar als je een zak snoep bij Jamin hebt gepikt, dan dat verdwijnt
dat
wel?
Dat is gewoon een diefstal, dus daar staat maximaal 4 jaar okay. op. Dus dan verdwijnt die eerder.
Oh, ja.
Het is
ja.
nog erger, want als je bij dat eerste feit een tweede feit pleegt, dan bij dat tweede feit gaat het daar weer 30 jaar bovenop. Dus dan blijft die 30 jaar weer nog langer doorlopen. Ja. Dus maar goed, bij een VOG, hè, een verklaring van goed gedrag, die je bijvoorbeeld nodig hebt om politieagent te worden of bij het leger te gaan. Nou ja, daar geldt wel voor dat het over het algemeen na 2 jaar bij jeugdigen alweer uit het VOG-systeem wordt gehaald.
Ja, maar ik vraag me toch af, als jij als meerderjarige een gering feit pleegt, op je 18e dan pleeg je 2-3 keer een winkeldiefstal. Ik denk niet dat jij dan nog politieagent of notaris of advocaat kunt worden.
Je mag geen fraudezaken op je strafblad hebben staan of valsheid in geschriften. Dan kun je het meteen vergeten. Ik vind overigens, als jij een halsdelict hebt gepleegd en je hebt je straf uitgezeten, vind ik dat op zich geen reden waarom je geen advocaat zou mogen worden. Vals het in geschriften en fraude, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Sorry, wat voor vergrijp? Een hals?
Een halsmisdrijf, ja, een moord of een doodslag.
Levensdelict. Ik heb nog nooit van gehoord, een halsmisdrijf. Een
halsmisdrijf.
Oké. Okay.
Ja. Dat je hals eraf
gaat. Ja, ja, nee, oké, okay, dat is het ezelsbruggetje. Nou, dat doe ik meteen. Gebaar gebruik ik meteen even om deze aflevering af te ronden, als jullie dat goed vinden.
Oké, dan.
Dit was Crime de la Crime. Heb je alweer zin in de volgende? Volg deze podcast dan via Spotify of Apple Podcast. Heb je vragen of reacties? Mail ons dan op crimedelacrimedepodcast@gmail.com. We horen graag van jullie. Tot volgende keer.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.